Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en een ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen opnieuw opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bijbel gaan openen, laten we ons eerst verootmoedigen in gebed. De Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Zeer getrouwe en zeer almachtige God en Vader in de hemel. Te heilig om te naderen, lichamelijk, met onze mond en met onze tong. Ware het niet dat u zelf een weg geopend hebt van boven naar beneden. Een weg die eigenlijk onder ons doorgaat. Want de lage ingang kunnen wij zo moeilijk vinden. De weg, de waarheid en het leven. Jezus Christus. De lelie die bloeit in de dalen. En heren, wij zijn mensen. Wij leven hoog. We zijn hoog van gedachten. We hebben zo onze gedachten. We denken te zoeken. We denken te vinden wat noodnuttig, nodig is voor ons leven. Het is ook niet anders. We worden gedreven of door onszelf of door anderen. Maar tegelijkertijd, heren, losgeraakt van u. En u laat u het verkondigen dat er in uw zoon een weg geopend en ontsloten is. En om een rechte preek te kunnen houden en om naar een preek te kunnen luisteren met alle ingrediënten, heren, daar hebben we u zo bitter hard voor nodig. Zou u vanavond, het zij hier in deze kerk, maar ook thuis meeluisterend, zou u zelf met die wonderlijke werking van uw geest willen komen, die geest die het uit u, o heilige Vader, neemt, o heilige Geest, u die het uit de Zoon neemt en het ons verkondigt, u die mensen aangrijpt in hun geweten, in hun leven, u die mensen stilzet, u die mensen een omkeer laat maken, dat zij met het gezicht van de verkeerde kant naar de goede kant op gaan staan. Een leven waardoor wij veranderd worden, vernieuwd worden, geleid worden naar de bron. Wilt u dan deze avond ook in het spreken, in het luisteren, komen met de kracht van het dierbaar bloed? Mensenbloed, heren, roept bij ons vaak weerstand op. En het bloed van Abel, de eerste mens die stierf, het was een roepende stem naar de hemel. Het riep om vergelding. Maar uw bloed, Heere Jezus, dat roept om verzoening. Dat wij diep in ons hart, Heere, het mogen zeggen, die heilige God, u als de heilige God, is om Jezus wil een verzoend vader. Onder welke handen ik ook terechtkom, maar in uw handen hebben we rust. En heren, we weten wel dat het vaak zo geheel anders is in ons dagelijks, wekelijks, jaarlijks bestaan. We zoeken wat af, we streven wat af, we zoeken naar geluk, nergens te vinden. Maar wil ons brengen op die plaats waar u, Heer Jezus Christus, werkelijk alles voor ons wilt zijn. Wil daartoe vanavond, Heer, krachtig uw woord openen. Ook als we een reis gaan maken door de Bijbel heen, dat we zullen wijzen op de geestelijke betekenis. Maar ook, Heer, dat de Bijbel door en door een regeringsboek is. Dat u met het volk van Israël al zo'n lange route in het Oude Testament, vanaf Abraham, al zo'n 2000 jaar gegaan bent. Dat zij een pioniersvolk zijn, over de wereld gegaan, om uw wet, uw 10 woorden en uw evangelie in dat bloed te verkondigen, bekend te maken. Heren, mag alstublieft de kracht daarvan ook onze oren bereiken, wij als nazaten. Het zij natuurlijke nazaten, geestelijke nazaten, dat wij ook zullen merken wat het is om onder een bestemming te liggen. Bestemd te zijn. Heren, mag die ene jongen of dat ene meisje het merken. Ik lig onder een bestemming om de drie enige God in mijn leven te leren kennen. En alles wat hij doet. Heren, mag dat een zegen zijn voor het hart vanavond. Ook als we om ons heen kijken, heren, dan moeten we heel eerlijk zeggen, wat geeft ons nog echte hoop? Niet de hoop van een spinnekop die zijn web weggeblazen ziet door een wind, een windvlaag. Maar die ene hoop die een anker heeft, die hoop, heren, die ons vasthoudt. Want we zijn mens genoeg om hoop te willen hebben, hoop te willen koesteren, voor onszelf, ons gezin, onze omgeving, allen die ons lief en dierbaar zijn. Maar geef, Heere, dat wij ook mogen zien dat er een waarachtige hoop is. De hoop waarvan u zelf het anker bent. Vastliggend in u. En zo kunnen wij ook echt door het leven gaan met alle ups en downs. Koning van uw kerk, wil zo bij ons zijn in spreken en ook in luisteren. Gedenk, Heere, aan elke plaats waar ook vanavond uw woord weer gepredikt wordt. Geef dat het zijn kracht mag doen. Uw koninkrijk wordt gebouwd. Het rijk van de vorst der duisternis afgebroken. En dat u het bent, Heere, die ook aan uw eer zult komen. En zo leggen we de dienst in uw handen neer. We bidden het u. En we danken uw naam, ook daarin. Omdat u een God bent, die zoveel dingen al klaar hebt liggen. Het hoeft alleen nog maar uitgedeeld te worden. Bij u liggen de dingen veel meer klaar dan dat wij vermoeden. Open onze ogen daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan vanavond de Bijbel openen op twee plaatsen. De eerste schriftlezing die kunt u vinden in het Oude Testament, 2 Koningen 17. De eerste 12 versen en de tweede schriftlezing kunt u vinden in het Nieuwe Testament, Handelingen 11. En daarvan lezen wij de versen 19 tot en met 24. 2 Koningen 17, vers 1 tot en met 12. In het 12e jaar van Agas, de koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over Israël in Samaria en hij regeerde 9 jaar. En hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere, alleen niet zoals de koningen van Israël die er voor hem geweest waren. Tegen hem trok Salmaneser op, de koning van Assyrië. Hosea werd zijn dienaar en droeg schatting aan hem af. Maar toen de koning van Assyrië een samenzwering bij Hosea ontdekte, namelijk dat deze boden gestuurd had naar Zo, de koning van Egypte, en dat hij de schatting aan de koning van Assyrië niet als tevoren van jaar tot jaar afdroeg, nam de koning van Assyrië hem gevangen en sloot hem op in de gevangenis. Vervolgens trok de koning van Assyrië het gehele land door. Hij trok ook op naar Samaria en belegerde het 3 jaar lang. In het 9e jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen, en deze namen zijn ook belangrijk vanavond, gemeente, wonen in Hala en in Habor, aan de rivier Gozan in de steden van Medië. Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Heere hun God, die hen uit het land Egypte geleid had, onder de hand van de farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken die de Heere van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. De koningen van Israël hadden die uitgevaardigd. De Israëlieten hadden dingen bedacht die niet juist zijn tegenover de Heere hun God. Zij hadden in al hun steden offerhoogten voor zich gebouwd, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Zij hadden gewijde steden en gewijde palen voor zich opgericht op elke hoge heuvel en onder elke bladerrijke boom. Zij hadden daar op alle offerhoogten reukoffers gebracht, zoals de heidenvolken die de Heere had weggevoerd van voor hun ogen. Zij hadden slechte dingen gedaan om de Heere tot toorn te verwekken. Zij hadden de stinkgoden gediend, waarvan de Heere tegen hen had gezegd: u mag dit niet doen. Tot zover onze eerste schriftlezing. Gaan we nu naar de tweede schriftlezing, Handelingen 11... vanaf vers 19 tot en met 24. Zij nu die, door de verdrukking die in verband met Stefanus had plaatsgevonden, vanuit Jeruzalem dus, overal verspreid waren, gingen het land door, heel het land Israël door, tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richten tot de Grieks sprekenden en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen zij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. Tot zover gemeente onze tweede schriftlezing. Uitgangspunt is Handelingen 11, het 19e vers. Zijn nu die, door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid of verstrooid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Gemeente, vanavond één centraal thema overdenkend en dat is dit: pionierend Israël. Het wordt vanavond een reispreek. En we zullen zo, ik zal proberen ook het eenvoudig te vertellen, we gaan gewoon eens na, waar zijn de stammen van Israël, waar zijn ze naartoe gegaan, waar zijn ze naar teruggekeerd en waar zijn ze uitgezworven. Dus één thema, pionierend Israël. We gaan eerst nog zingen, Psalm 122 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En ook het tweede, de stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. 1 en 2 van Psalm 122. Thank you.
Gemeente.
Vanmorgen stilgestaan bij het feit dat God Israël laat bloeien als de lelie. Stilgestaan bij het koperen wasvat, even in herinnering, roepend, even herhalend. Gemeente, daar ziet u voor u dat enorme grote vat. 45.000 liter, een wasvat. Dat de priesters, tempelgereedschap, gereinigd zou worden. Dat de dienst aan de Here zou doorgaan. En let dan op die, ja, die kijkrichting van die runderen. Drie runderen kijken naar het noorden, oosten, zuiden, westen. Let op, het was geen godsdienst naar binnen gekeerd. Zo van die koeienkoppen, die keken naar binnen toe. Nee, ze keken naar buiten toe. Al was het waar, Israël moest wel alleen wonen. Ze mochten zich niet vermengen door huwelijken met andere volken. Wel op zichzelf blijven en tegelijkertijd een pionierende taak om een dienstvolk te zijn aan de Here, een priesterlijk koninkrijk, en zo de boodschap van de 10 woorden van de wet, en ook de prediking van het verzoendeksel, de verzoening met God, in de toekomstige Messias te verkondigen. En gemeente, als ik daaraan denk, dan is dat iets bijzonders en iets machtigs. Van daaruit is het evangelie, is de wet de wereld overgegaan. En wat dat betreft, als wij vaak denken aan Israël, dan denken we in de krant aan mensen die pijpenkrullen hebben, en dat is een onderdeel van hen. Maar vaak staan we heel weinig stil bij de gedachte dat Israël 12 stammen kent. En de vraag is, waar zijn die 12 stammen wereldwijd gebleven? En vanavond gaan we ook een poging doen, de puzzelstukjes die er zijn, om die eens proberen aan elkaar te leggen. Maar, ik moet natuurlijk wel wat bijzeggen, Israël is alleen maar Israël als de Here in hun midden is. Ja, als de Here die tussen de cherubs woont, weet je wel, die engelen die zo met hun vleugeltippen aan elkaar raken, neerkijkend op het verzoendeksel, daarboven het verzoendeksel, daar woonde en daar troonde de Here zelf. En misschien, jonge vriend, vanavond dat je bij jezelf denkt, ja, dat is historie, dat is geschiedenis en het boeit me niet zo. Nou, zo dacht ik vroeger ook. Maar het is radicaal veranderd met me. Je denkt bij jezelf, dit is een hele eeuwenoude geschiedenis, duizenden jaren terug in tijd, afstand. Maar zal ik het eens wat dichterbij brengen? En bij verrassing kan ik het heel dichterbij brengen. U zegt de nazaten van de 12 stammen van Israël. De natuurlijke nazaten, de geestelijke nazaten. Nou, u mag vakantie houden in het buitenland, maar u weet dat er heel veel regels zijn. En u kunt beter een binnenlandse vakantie houden. Nou, dan heb ik nog wel een bestemming voor u. Ga eens een kijkje nemen in de Sint Maartenskerk. En dan zeg ik het letterlijk, in Boazem. Op zijn Fries zou je zeggen Boazem. Iets ten noorden van Sneek. En daar ziet u in een gewelf van een kerk, daar ziet u de Christusfiguur op zijn troon. Sommigen zeggen het is Michael, maar Michael wordt ook genoemd wel de beschermer van Israël. En daaromheen allemaal lelies, jonge mensen, die alle kanten opgroeien. En ook nog eens, die troon is omringd, let op, met 4 dieren. Een leeuw, een rund, een mens en een adelaar. En u mag met zekerheid vaststellen, verbasteringen van de 10 stammen onder andere namen zijn daar geweest. Maar ik mag het vanavond nog dichterbij brengen. U loopt nu de kerk binnen onder de toren. Als u straks naar buiten gaat, kijk eens even omhoog in de 4 punten van dit kerkgebouw. Ik hoorde vertellen vanmiddag dat Bommelerwaard de oudste kerk zou deze kerk zijn. En daar ziet u ook vier dieren. Een rund, een mens, een adelaar en een leeuw. Met zekerheid mag ik u zeggen, Israël is hier geweest. Misschien bent u wel een nazaat. Ik zal een heel apart feitje vertellen. De Kelten zijn in Europa gekomen en ze hielden de 14e Nissan, de uittocht uit Egypte. Ja, dan moet je wel een Israëlvolk zijn. Zo dicht, gemeente, kan het in één keer dichtbij komen. Nou, vanuit die situatie van toen. 12 stammen. Nou, u weet wat er gebeurd is. Er zijn 2 huizen ontstaan. Het huis van Juda in het zuiden. Hoofdstad Jeruzalem, 2 stammenrijk. Huis van Efraïm in het noorden, 10 stammenrijk. Hoofdstad Samaria. God heeft 2 huizen. En vanmorgen iets gehoord van dat verschrikkelijke dat de 10 stammen in ballingschap zijn gevoerd. We gaan straks kijken waar ze gebleven zijn. U weet dat het 2-stammenrijk ook in ballingschap is gevoerd, maar mocht na 70 jaar terugkeren. En weet je wat zo mooi is? Er wordt jonge mensen steeds meer ontdekt. Er is een munt bekend uit Judea, met aan de ene kant de afbeelding van een lelie. Israël verstond zichzelf als een lelie, of je nou tot het 2-stammenrijk behoorde of tot het 10-stammenrijk. Zo. En we weten ook wel dat bepaalde individuen over en weer zijn gegaan van het ene huis naar het andere. Maar de stamkernen zelf, waar zijn zij gebleven? Als ik met u in gedachten nog even terugga naar Jeremia, dan moet Jeremia van de Heere roepen richting het noorden. Tot 5 keer toe moest Jeremia roepen naar het noorden van Israël. Bekeer u, gij afgekeerde van Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op u niet laten vallen, want ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Dus gemeente, even vasthouden, de grootste concentraties, we hebben het gelezen, 2 Koningen 17, Hala, Gozan, steden van de Meden, dat is in het huidige Noord-Iran en Noord-Irak. En straks kom ik hierop terug. Maar heel vaak denken wij, ach, als er nu onderzoek wordt gedaan, DNA-onderzoek, dan vinden we nog een verdwaalde Israëliet ergens in Birma, ergens in een bergdorpje, een oude Israëliet. Nou, die worden ook gevonden. Maar vergist u niet, ze zijn onder andere namen verder getrokken. En u weet wat voor een volk het was. In Egypte werden ze verdrukt, maar ze groeiden wat kinderaantal tegen de verdrukking in. Het groeide maar. En het kan ook zijn, gemeente, dat ze ons al ver boven het hoofd zijn gegroeid, dat we ze niet meer zien. En eerst heb ik dit achtergronddecor zo wat geschetst. En nu ga ik naar mijn tekstvers. Het aparte is in vers 19, dat het heel wonderlijk is dat Israël eerst buitenslands is gevoerd. En hier in vers 19 worden ze ook naar het buitenland gedreven, maar niet door ongehoorzaamheid, maar nu door gehoorzaamheid. Hoe raar, gemeente, kan het gaan? Zij nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië. Waarom werden ze buitenslands gedreven? Omdat ze gehoorzaam waren aan Israëls God. Ze hadden vanaf de Pinksterdag, hadden ze Jezus Christus erkend. In hem geloofd. Vanwege deze gehoorzaamheid Samen met Stefanus waren ze het land uitgejaagd. Terwijl al veel eerder ze het land uit moesten. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Vanwege ongehoorzaamheid. Nou, dat is apart. Soms komt de druk van buitenaf. Dan komen vreemde soldaten je ophalen. Dan moet je naar het buitenland. En in ons tekstvers zie ik precies andersom. Dan word je van binnenuit is er een vijand die niet accepteert dat je Jezus Christus belijdt. En dan laat je je wegdrijven en dan ga je naar het buitenland. Gemeente, hier zit een aparte les in. Ik zal niet alleen wat historisch uitleggen, profetisch uitleggen, maar hier zit ook een geestelijke les in. Kijk eens naar die 12 stammen. Als in een spiegel. Bent u nou zo'n Israëliet? Dat je zegt, ik ben ook een zondig mens. En ik voel soms dat ik door mijn zondig gedrag mijzelf vervreemd van God. Door mijn ongehoorzaamheid. Ik kom soms in een onvrijwillige situatie terecht. Zo kun je kijken naar Israël vanuit jezelf. Het maakt je tot een vreemde. Als u bij uzelf uw eigen zondige gedachten, daden peilt, dan moet je zeggen, hoe komt het toch dat ik in een soort onvrijwillige gedachtegang, in een onvrijwillige situatie kom? In een vorm van ballingschap, niet letterlijk, maar geestelijk. Dus je kunt je vreemd voelen door je eigen zondige gedrag, dat kunnen we vaststellen. Maar we kunnen andersom, gemeente, ook vaststellen wat het wil zeggen dat je zegt, ja, maar toen ik zondaar werd voor God, mocht ik echt op de Heer Jezus zien. Is het gebeurd, gemeente? Als verbondskind, dat je een vernieuwing hebt ondergaan, dat je zegt, ik mocht als een grote zondaar op de Heer Jezus zien. En wat gebeurde er? Wat gebeurde er toen in uw leven? Nou, heel eenvoudig. Dan kun je het niet laten om over hem te spreken. U begon het te doen. U werd eens vrijmoedig over de Heer Jezus te spreken. Was uw omgeving daar zo blij mee? Nou ja, als er iemand tot verandering komt, dan zeggen we over het algemeen, de kerk groeit, er is er weer één bij en er kan niemand afvallen. Ja. Maar in Jeruzalem waren ze absoluut niet blij met die mensen die Jezus Christus gingen erkennen op de Pinksterdag. Er ontstond niet alleen nijd, er ontstond haat en er ontstond vervolging. En u weet het, Stefanus werd gestenigd en de rest werd weggejaagd. Je kunt het niet laten om toch een goed woord, dat hoeft niet altijd hoor, maar af en toe een goed woord van uw koning te spreken. Ja. En dan kun je je soms ook een vreemde voelen. Kijkt u goed in de spiegel? Twee kanten. Je kunt je een vreemde voelen door je ongehoorzaamheid. Maar je kunt je ook een vreemde voelen doordat je niet kunt laten te spreken van uw koning. Op twee manieren een vreemd mens. Want ja, een deel van de Israëlieten die betaalden werkelijk een prijs. Ze betaalden echt een prijs voor het getuigenis van Jezus. En vers 19 spreekt dan ook, gemeente, van een verspreiding, een verstrooiing. Klassiek heet dat een diaspora in het Grieks. Zij werden verstrooid. U zegt, waar was het beginpunt waar ze verstrooid werden? En dat is zo apart, gemeente. Nota bene de stad Jeruzalem. En dan ga ik even stilstaan bij het centrum van waaruit ze verstrooid werden. Stefanus die getuigde, hij trad op in Jeruzalem. En ik zou kunnen zeggen, het hol van de leeuw. Maar laat nou de Heer Jezus gezegd hebben, mijn discipelen, als jullie nou beginnen het evangelie te verkondigen, Begin dan vanaf Jeruzalem. Blijft u in de stad Jeruzalem tot de uitstorting van de Heilige Geest. Gemeente, hierin zit een hele diepe les. Wat godsdienstig de mooiste stad is ter wereld, is tegelijkertijd ook de gevaarlijkste stad ter wereld. En dat gaat samen op. U zegt, noem eens wat. Waar heeft God zelf het brandoffer aangestoken? Op de locatie Jeruzalem. Dorsvloer van Arauna, bij de volkstelling van David, inwijding van de tempel in Salomo. Waar is er ooit een vuistdik gordijn gescheurd, van boven naar beneden? Jeruzalem. Waar heeft de Heere Jezus ook alweer geleden, Golgotha? Weet u wat dat betekent, die naam? Komt maar één keer voor en het is naar alle waarschijnlijkheid een samentrekking van Goliath uit Gat. Weet u nog dat David die reuzenschedel van Goliath had meegenomen? Een soort trofee richting Jeruzalem. Ik zie het al voor me dat je zo die harige schedel pakt. Moet loodzwaar geweest zijn. Hoofd van Goliath meegenomen, die man die zo krenkend, onterend, godlasterlijk over God sprak. Nou ja, dan heb je het meegenomen naar Jeruzalem, maar ja, in Jeruzalem golden de reinheidswetten, dus wat moet je met zo'n schedel doen? Die ga je natuurlijk buiten de stad kieperen. En als je die nou buiten de stad neerlegt, als het een hele grote reuzenschedel, is dat een hoofdschedelplaats geworden en de volkeren en de... Daarna, die hebben daar hun misdadigers of wie dan ook. De schedels hebben zich daar opgestapeld. Ja. En wat zegt de Heer Jezus nou? Hij zegt, ik sta op het punt om gekruisigd te worden, om verheerlijkt te worden. En de overste van deze wereld, de duivel, zal worden buitengeworpen. Jeruzalem, wat een aparte stad. Daar is de duivel buitengeworpen. Daar is de duivel alle beschuldigingen die hij terecht kan doen tegenover mensen. Het is hem afgepakt. Jeruzalem, wat een aparte stad. Daar zijn mensen opgestaan bij de opstanding van Jezus. Vele heiligen zijn verschenen in die stad. En nog geen kilometer daarnaast werd in het Kidrondal, schrik niet, kinderen geofferd aan de Moloch. De mooiste stad is de gevaarlijkste stad. Apart, hè? Als ik u in uw gedachten mag kruipen, gemeente, dan zou u zeggen, of jongelui, jullie zouden zeggen, ik ben helemaal klaar met die stad. Maar nou moet u eens opletten wat genade is. God wekte zijn kind Jezus op en zond hem eerst tot de burgers van Jeruzalem. En al was haat het resultaat, hij werd eerst aangeboden aan hen. Willen jullie capituleren? Willen jullie je haat opgeven? Willen jullie de verzoening die er is gekomen aanvaarden? Want de haat stond God niet in de weg om Saulus van Tarsus in het hart te grijpen. Gemeente, vasthouden. Jeruzalem, de mooiste stad en de gevaarlijkste stad. Maar betrekt dat maar ook op, ja, het geldt ook wel van kerken. Soms is de kerk de mooiste plek. Soms is het de minst mooie plek. Ja. Waar God soms krachtig spreekt, kan er ook zijn een moment dat de duivel nog met zijn staart slaat. Het aparte is, God de Vader wekte zijn kind Jezus op. Hij heeft hem eerst tot u gezonden dat hij u zegenen zou, om een ieder van u afkerig te maken van zijn zonde. Daar vond het plaats. Gemeente, hebt u zo ook dit godshuis ontdekt als een plaats? Wel van strijd, maar ook van de goede strijd. Een plaats van rust, of niet? Om te rusten, alleen in het bloed van de Heer Jezus Christus, alleen. Gemeente, we gaan op reis. Stefanus gestenigd, vele profeten werden in Jeruzalem gedood. De Heer Jezus klaagde er nog over, u die de profeten doodt. En stenig degene die tot u gezonden worden. De evangelieboodschap, gemeente, gaat desondanks door. En wat zegt ons tekstvers dan, vers 19? Welke kant gingen ze op? Jonge mensen, onthouden, ze gingen naar het noorden. Langs de kust. Want weet je waar de lelies met name bloeiden? Als je wel eens in Israël geweest bent, dan bloeiden de lelies zo langs de kustlijn ook. Tussen Caesarea en de berg Karmel. Aan de Middellandse Zee. En zo gingen de evangelieboodschappers langs de velden van Saron. Gingen ze naar het noorden richting Fenicië. Waarom Fenicië? Fenicië was namelijk een plaats waar heel veel zeevaart was. En vanuit Fenicië ging men echt heel de wereld over. Een plaats als Cyrene, waar ligt dat? In Libië. Een plaats als Carthago, dat ligt in het huidige Tunesië. Noord-Afrika, langs de rots van Gibraltar. En dan zo het hoekje om, naar Portugal. En dan richting Zuid-Engeland, waar de beroemde tinmijnen waren. Tin werd verhandeld, het evangelie werd via de zeevaart doorgegeven. Engeland, Ierland en verder trokken de evangelieboodschappers. Niet alleen Fenicië, maar ook noordelijk Antiochië. En waar ligt Antiochië? Daar waar de grootste bevoorrading plaats heeft gevonden van het ISIS-gebied een paar jaar terug. Daar in die kruising van Turkije met Syrië, daar in die hoek, in die noordoosthoek van de Middellandse Zee. Daar lag Antiochië. Ter hoogte zeg maar van Aleppo, waar zo enorm veel gevochten is. En daar in Antiochië, daar werden de evangelieboodschappers voor het eerst genoemd christenen. Kijk, het woord christen is bij ons vaak helemaal uitgehold. Ja, gedraag je je nog wel een beetje christelijk? Is die man nog wel wat christelijk, zeggen we dan? Ja, maar hier moet u bij christen echt aan iets anders denken. Je bent namelijk zo gevangen door de boodschap van het evangelie en je bent de zalving van de Heilige Geest deelachtig. En daarom werden zij een christen genoemd. Is wat? Bent u ook zo een christen? En wilt u niet op een andere manier een christen genoemd worden? Dat u bedelt bij de Heere, Heere, mag ik de zalving van de Heilige Geest hebben? Dan ben ik een christen en anders niet. En dan staat er heel iets vreemds, gemeente, in vers 19. Gaan we weer een stukje verder. Tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. Nou, het evangelie is toch algemeen, het moest toch aan alle volkeren verkondigd worden. Waarom staat het hier zo exclusief? Tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. Petrus had toch zo net te zien gekregen een laken met reine en onreine dieren en hij mocht toch geen verschil maken tussen Jood en heiden. Gemeente, wat het aparte is, is dit. De 12 stammen van Israël. Ze waren nog steeds het pioniersvolk. Gods pioniersvolk. Ze waren nog steeds de oogappel van God. Vanwege de verbonden van de belofte. Er lagen nog verbonden van de belofte. Er lag, om zo te zeggen, nog genadekapitaal waar niets mee gedaan was. Er lag bij wijze van spreken nog oud zeer. Ze waren nog steeds een priesterlijk koninkrijk. Denk aan dat grote wasvat met die 12 runderen alle kanten opkijkend. Dat waren ze nog steeds. Ze wezen misschien nog voor een deel de Messias af, de Heer Jezus af. Maar toch lagen ze nog onder een voorbestemming. En daarom zeiden ze en zei de Heere, beginnend vanaf Jeruzalem, eerst de Jood en ook de Griek. Jonge vriend, luister je mee? Want dat kan met jou ook gebeuren, hè? Dat je hier in de kerk zit en zegt, ja, ik ben wel als kind gedoopt. En dat je, ja, dat je vaak denkt bij jezelf, ja, wat doe ik nog in de kerk? Ik zit er nog wel. Wat doe ik nog in de kerk? Maar dat je toch, er wordt echt voortdurend mest om jouw levensboom gelegd, om je te laten groeien in het geloof. Dat het geloof in jou geplant wordt, maar goed, ach, het heeft gewoon geen vat op je. En toch kom je onder die voorbestemming nog niet vandaan. Elke keer weer opnieuw komt de Heer met zijn woord en wil je hart veroveren. Maar het is nog niet zover. En zo mag je het ook wel zien bij de Jood die tot nog toe Jezus afwees. Zij moesten eerst het evangelie verkondigd krijgen. Want ja, Joden, wie waren zij? Er waren in die tijd waren er Grieks sprekende Joden en Hebreeuws sprekende Joden. Nou, de Hebreeuws sprekende Joden in Jeruzalem, die hadden de Messias voor een deel aangenomen en ook voor een deel niet. En toen de evangelieboodschappers, wie het ook zijn geweest, naar het buitenland gingen en het niet konden laten om te spreken over Jezus en dien gekruisigd, kwamen ze Grieks sprekende Joden tegen. Wat was het verschil? Nou, de ene las een Griekse Bijbel en de ander las nog de Hebreeuwse Bijbel. Beiden moesten benaderd worden. Zij die door ballingschap al veel eerder in het buitenland terecht waren gekomen, tot hen moest eerst het evangelie gesproken worden. Een gemeente, daarom stond ook vanmorgen op het lijstje van de voorbeden. En blijf het maar doen, voor het volk Israël. Blijf het doen, hè? Voorbeden. Stel je voor dat die tijd aanstaande is. Dat God de 2 en het 10 stammenrijk bij elkaar gaat voegen. Die twee huizen, het huis van Efraïm, het huis van Juda, bij elkaar gaat voegen. Wat zal dat wat zijn? Echt waar. Daar kun je nou waarachtig, daar kun je naar uitzien. Toen Paulus, die grote hater, veranderd werd en hij Jezus leerde kennen, hij ging hetzelfde gedrag laten zien. Als hij in het buitenland kwam, waar zal ik als eerste het evangelie brengen? Als u denkt in Kerkwijk, waar zal ik nou als allereerste het evangelie brengen? Nou ja, hier is in Kerkwijk denk ik geen synagoge, maar Paulus, als hij hier geweest zou zijn, zou hij als allereerste eerst in de synagoge. En als ze me daar uitwerpen, dan ga ik naar de andere. Altijd bij hen beginnen. Eerst de Jood en ook de Griek. En dan staat er soms ook dit, elke Sabbat handelde hij in de synagoge en bewoog Joden en Grieken. We hadden het over 12 stammen. En de Joden zijn 1/12 deel. Heel veel mensen worden nu automatisch onder Jood zijn geschaard, genomen. Maar blijf oog houden, gemeente, voor het feit dat Joden 1/12 deel vormen, Maar waar zijn die andere 11 dan? De Joden uit Juda, maar waar zijn de stammen Ruben tot en met Benjamin? Waar zijn die gebleven? En gemeente, soms kan de Bijbel, soms denk je bij jezelf, hoe moet ik dat toch vinden? En soms denk je bij jezelf, het staat er maar gewoon. Ik hoef u maar heel eenvoudig mee te nemen naar de Pinksterdag. Die verzamelde menigten, die werd aangesproken door Petrus met gij Israëlitische mannen. Dat waren bij wijze van spreken alle 12 stammen. En wie worden dan als allereerste genoemd? Waarschijnlijk vanwege hun allergrootste vertegenwoordiging. Leest u het maar na in Handelingen 2, parten. Wie zijn de parten? De parten, het waren mensen die aan de andere kant van de rivier de Eufraat leefden. In Irak, Iran. Israëlieten uit Partië, het Partische Rijk. Dan worden genoemd parten, meden. Oh ja, een van de ballingschapsoorden waar de 10 stammen naar verdreven werden, waren de steden van de meden. En hier op de Pinksterdag zijn de meden aanwezig. Israëlieten uit Media, Noord-Iran. Dan wordt ook genoemd een groep uit Pontus. Waar ligt Pontus? Jonge mensen, als je een atlas bekijkt, en doe het maar eens hoor. Ik bekijk graag Google Earth, Google Maps, maar graag even zo pionieren. Pontus, dat is Noord-Turkije, rondom de Zwarte Zee. De noordkant van Turkije grenst aan de Zwarte Zee en dan zo helemaal met een kring eromheen, totdat je bij de Krim uitkomt. Daar woonden Israëlieten uit de 10 stammen. Judea wordt ook wel genoemd op de Pinksterdag, maar als 5e. Daar zaten de grootste concentratie mensen die Joden genoemd werden. Apart, hè? Een kritische vraag misschien van u dat u zegt, maar vanaf welk moment hebben de Joden de naam Jood gekregen? Nou, vanaf hun eigen ballingschap. En daarna, dat ze naar Zuid-Irak waren verdreven voor 70 jaar en daarna voor een deel zijn teruggekeerd. Gemeente, gaat u nog even met me mee, een klein stukje aardrijkskunde in deze reispreek. Ik ga ze nog even volgen. Waar waren die 10 stammen ook alweer naartoe gestuurd? Hala, Habor, bij de rivier Gozan en in de steden van de Meden. Dat is nu Syrië, Oost-Turkije, Noord-Irak, Noord-Iran. Kunnen we er nog een puzzelstukje bij leggen? Ja. Wij kennen ook in onze geschiedenis de, ja, we noemen dat de apocryfe boeken. Je mag ze wel lezen, maar wel met een bepaalde voorzichtigheid. En een van de apocryfe boeken legt ons een nieuw puzzelstukje erbij. En dat is 4 Esra. Daar staat een plaats met name Arsaret. Arsaret. Daar zijn ze naartoe gegaan. We kennen de Statenvertaling. Maar in het Engels heb je ook een soort Statenvertaling en die heet de King James uit 1611. En die duiden Arsaret als Ararat. Oh ja, waar herinnert de Ararat ons aan? Was daar niet de ark gestrand van Noach? De berg Ararat? We hebben er weer een stukje bij. En gemeente, ik vond het de laatste weken er nog eentje bij. Ik heb er altijd overheen gelezen. Het staat in Jeremia 51, u mag het wel opschrijven. Vers 27. Wat is namelijk het geval? Juda is in ballingschap gevoerd. Het is in de tijd van Jeremia en Jeremia is als een profeet op de puinhopen van Jeruzalem achtergebleven. En Babel heeft het op zijn geweten. Ze hebben twee stammenrijk weggevoerd. En dan moet u eens opletten. Dan laat de Heere Jeremia roepen opnieuw tegen het noorden, daar waar ze woonachtig zijn. Verheft de banier in het land, blaast de bazuin onder de heidenen. Wat doet Jeremia toch? Als Jeremia een volk wil oproepen om te komen, op te komen en te gaan vechten tegen de koning van Babel, want die heeft Juda weggevoerd. Hoe kun je dat als profeet nou doen? Kijk, als ik een koning zou zijn en ik wil een volk oproepen om mij te komen helpen in het gevecht, in de oorlog, dan betaal ik schatting, dan betaal ik geschenken en dan zeg ik hier alsjeblieft goud en zilver, kom ons alsjeblieft helpen in de oorlog. Maar hier roept een profeet Jeremia op in de naam van de Heere om de volkeren van het koninkrijk Ararat, dat zij zouden komen om het tweestammenrijk in het zuiden te bevrijden van de koning van Babel. Dat kan alleen maar, gemeente, als je je eigen volkstammen oproept. Dat kan niet met een vreemd volk gebeuren. Denk er eens over na. Weer een puzzelstukje erbij. Hala, Habor, de rivier Gozan, de steden van de Meden, verder naar het noorden de berg Ararat, het koninkrijk Ararat, en dan zit je al tussen de Kaspische Zee en de Zwarte Zee in. En daar zijn ze doorheen gegaan, de bekende Darielpas, en ze zijn uitgekomen de Zuid-Russische steppen, ze zijn uitgekomen bij de Krim. Wat nu de Krim heet. En daar zijn graven bekend van Israëlieten met Hebreeuwse tekens. Daar is een plaatsje ten noorden van de Krim in het huidige Oekraïne. Het luistert naar de naam Geloni. En een onderzoeker zei dat is Helon, de zoon van Zebulon. De stam van Zebulon. Daar zijn de 10 stammen naartoe getrokken. Wonderlijk, gemeente. U zegt maar, wist Petrus dat dan? En wist Paulus dat dan? Wisten de discipelen ten diepste waar ze waren? Ja, ja. Ik ga u nog een stapje verder helpen. De mensen uit Pontus, die werden als 7e genoemd op de Pinksterdag. En toen daarna Petrus een brief ging schrijven, Petrus, een apostel van Jezus Christus, de vreemdelingen die verstrooid zijn in Pontus. Net boven de Zwarte Zee, het huidige Oekraïne, daar tot daar reikte het gebied van Pontus in de tijd van de Heer Jezus. Is dat niet wonderlijk? En toen Jacobus een brief schreef, wat was zijn adres? Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Alle 12. Zo. En Paulus dan? Wist Paulus ook waar ze waren? Op een gegeven moment zegt Paulus, in Christus is nog man, nog vrouw. En dan zegt hij een heel apart woord. Barbaar of skiet. Barbaar? Wat denkt u dan aan? Ja, zegt hij, barbaarse levenswijze. Nou, dat is een hele erge levenswijze. Nee, de barbaren waren gewoon de Berbers in het Atlasgebergte van Noord-Afrika. Berber, zoon van Heber. Uit Sem. Barbaren. En waar liggen dus maar de Skieten nou? Wat is Skitia? Was een gebied wat nu de Oekraïne heet. Daar zaten ze. Zou u geen zin hebben om geschiedenisboeken wat te willen bestuderen? Dat je denkt bij jezelf. Daar moet ik nou meer van weten. Want jongelui, de 10 stammen die zijn echt vanuit het oosten van de Caucasus, Rusland, zijn ze naar ons toegekomen. En steeds meer bewijzen stapelen zich op. Dit noem ik een van de grote voordelen van internet. Het laatste der dagen, hoe we er ook over denken, zal gekenmerkt worden door een grote kennis. Kennis van zaken waar Gods Israël verblijft. Ja. Maar wat moest Israël nog meer doen? Israël moest, als ze aan het pionieren was, dan kreeg ze te horen van Jeremia: richt uw merktekens op en stel uw spitse pilaren. En keer terug, o jonkvrouw van Israël, tot deze uw steden. Met andere woorden, Israël, als je een pionieren bent, en op de heenweg moeten jullie herkenningspaaltjes overal neerzetten, desnoods met lelies. Zodat je, als je op de terugweg bent en weer teruggaat naar Israël, dat je de weg nog terug weet. En jonge mensen, GPS was er toen nog niet. En ook geen lantaarnpalen. En ook geen Google Maps. En door die herkenningstekens weten wij waar Israël geweest is. En daarom hebt u misschien wel in onder de toren de 4 afbeeldingen van de dieren. Misschien is dat wel zo'n opgericht teken. Ze zijn hier geweest of ze zijn er nog. Is dat niet apart? Gemeente, ik ga langzaam afronden. We hoeven niet naar het buitenland om in de Bijbel naar het buitenland te gaan. Digitaal, in de preek. Ik wil nog één mooi voorbeeld noemen. Soms dan heb ik even een avond dat ik denk, ik ga nog even zoeken. En ik wist niet beter dan dat het land Zweden in de reformatie Luthers was geworden. Meer wist ik er niet van. En ik vond een eiland in de Oostzee. Het heet Gotland. Zuid-Zweden heette vroeger Gotia in oude atlassen. En dat doet denken aan de stam van Gad. En wist u dat ik op dat eiland Gotland, daar vond ik zeker 24 afbeeldingen van lelies, van kruisen en van de 4 dieren. Daar hebben zij wet en evangelie verkondigd. Gemeente. God heeft het gezegd. Dat de kennis van hem zo veel en zo uitgestrekt zou worden, zoveel als er water is op deze wereld. Nou, 70% bestaat uit water. De kennis van de Heere zal zo ver uitgestrekt worden, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Gemeente, is er nog hoop voor deze wereld? Ik zeg u ja. Jonge mensen, als je rondkijkt in alles wat er gebeurt, dan zou je bijna zeggen, is er nog wel hoop? Maar lees dan met elkaar eens als gezin Ezechiël 37. Daar zegt de Heere die 2 huizen, het huis van Juda, het huis van Efraïm, die zullen nog eens bij elkaar komen. In hun land, Israël, op de bergen van Israël, en één enig koning zal over hen zijn. En de volkeren om hen heen zullen zich graag willen scharen onder deze regering. En dat is, gemeente, de echte, de vaste hoop die er nog is. Die komen zal. Al lijkt soms in de kerk alles te verkruimelen. Ten slotte dit. Joods betekent God loven. Israëliet betekent strijder met God. Bent u het al? Door genade alleen. Een Godlover en een strijder met hem. Dan maakt het niet uit van welke cultuur of van welke tongval je ook bent. In Antiochië werden deze mensen voor het eerst christenen genoemd. En dan maakt het niet meer uit of je een christelijke Israëliet bent, een christelijke Jood, of een christen uit de heidenen, uit de stam van Javet, ingelijfd in Israël. Zou er dan nog een tijd kunnen komen dat waarachtig alle godsdienstige verschillen ophouden te bestaan? Ja, gemeente. Vertroost elkaar dan met deze woorden. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen Psalm 102 en daarvan het zevende vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld. Zevende vers van Psalm 102. Gemeente, laten we danken. Dank u wel, Heere, dat in deze hopeloze wereld u het zelf bent die de hoop belichaamt. Als u, Heere Jezus, indaalt door uw geest, te midden van de 12 stammen, waar ze ook zijn, dan komen geestelijk dode mensen tot leven. En na die opwekking uit het dal van de dorre doodsbeenderen, daar zien wij naar uit. Dat u nog niet klaar bent, Heere, met het volk van Israël, onder welke namen zij ook uitgezworven zijn, gepionierd hebben wereldwijd. En Heer, ook vanavond is het, ook in de geschiedenis, in de gedenktekens, is het heel dichtbij gekomen. Heere, geef dat wij het erfgoed, het woord, het levende woord, dat ook echt een geschiedenisboek is, dat wij die erfenis niet loslaten voor andere religies, omdat alleen uw woord de ware hoop belichaamt. Heere, doe jonge mensen vanavond ook geraakt zijn, dat ze willen weten en dat ze willen nazoeken of al deze dingen ook echt zo zijn. Geef niet alleen dat ze willen verdiepen in de spelletjes van nu, maar dat ze zich willen verdiepen in geschiedenisfeiten van vroeger, waar we steeds makkelijker naar kunnen zoeken en ook vinden. Dat we ook echt zien, Heere, dat we met de uitleg van de Bijbel niet een sprookje zijn nagevolgd, geen kunstig verdicht fabeltje, maar dat we echt, Heere, weten dat uw woord realiteit is. Wil zo in de jonge gezinnen met uw geesten een opwekking geven, een opwekkend karakter geven, dat we willen weten, Heere, wat onze bestemming is, waarvoor we hier op aarde zijn en wat onze taak is onder jong en oud, groot en klein. Gedenk daartoe ook het daarbare werk, ook al in Hebreeuws woord. Het betekent woord, zaak of ding. Want dat wat u zegt, dat doet u. Maakt u het woord, Heere, tot werkelijkheid. De camping in Aalst of omgeving, waar dan ook. Heere, laten ook de komende generaties jonge mensen die zoveel afleiding hebben, laten zij geraakt zijn door de pionierstocht van Israël. Omdat ze zullen weten wat het is om u te mogen dienen en in u alleen blijdschap, vrede en ook vrijheid te krijgen en te hebben en te houden. Ga zo met ons mee. Sterk, Heere, en ieder die een taak heeft in deze eredienst, het zij thuis meeluisterend, hier aanwezig, doe ons bewust worden van deze historische plek waar we mogen kerken. Maar wil geven, Heere, dat wat in steen vastgelegd is, dat het ook geschreven is in een hart van vlees, een hart, Heere, dat pompt, een hart dat ademt in de dingen die bij u te doen zijn. Ga zo met ons mee, sterk en help ons in alle dingen die we doen. We dragen, Heere, overheden, koninklijk huis, die ook een zeer sterke band heeft, maar ook vanuit het verleden de Europese koningshuizen, die ook vele leliën bij zich dragen in hun kronen. Doet u bewustwording ontstaan van hun komaf en ook van hun bestemming, dat ze u zouden kennen, de koning van alle koningen. En zo leggen we de dienst van deze avond weer in uw handen neer. Heb ootmoedig de dank voor het goede wat u gaf, ook misschien wel soms het moeilijke wat erin zat, prediking van vanmorgen. Iets wat we niet graag wilden horen, geef dat het zich nestelt in ons hart en dat u zelf nader verklaart wat dat betekent. En dit alles, we bidden het u en we danken uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we het tenslotte zingen, Psalm 102, vers 12. Dus zij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. 12e vers van Psalm 102. Eindigen wij met de zegenbeden. O Vader, dat ons uw liefde blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie-enig God, u zij alle eer.